Hoe zorg je goed voor jezelf? In de podcastserie Zorg voor Leefkracht ga ik op zoek naar het antwoord op die vraag.
Ja, dan gaan de huid in je tanden gaan loszitten en de huid in je wangen gaan loslaten. Want toen bleek dat ik inderdaad vitaminetekort had. Een lichte vorm van scheurbuik.
Huh? Een vitaminetekort? Een scheurbuik? Wil jij weten hoe dit afloopt en wat je hiervan kan leren? Ga naar aflevering 13 van de podcastserie Zorg voor Leefkracht en luister.
Radio Milko, Radio Milko, de podcast over FC Groningen.
Radio Milko,
Radio Milko, Radio Milko, de podcast over FC Groningen. Hier is uw presentator. Thijs de Jong.
Ja, welkom bij Radio en TV Milko met William Pomp natuurlijk. Hè. Behalve allerlei dingen ook clubwatcher van FC Groningen.
Zeker.
En oud-clubwatcher Jan Mennega, oud-speler van FC Groningen natuurlijk ook nog eens een keer. Supporter ook.
Nou, supporter. Ja, ik ben, weet je, nou ja, goed, dat geldt voor mij. Als Groningen speelt, hoop ik dat Groningen wint. Als Emmen speelt, hoop ik dat Emmen wint. Als ACV speelt, hoop ik dat ACV wint. Als Bikwik speelt, hoop ik dat Bikwik wint. Weet je wel, zo is het gewoon.
Ja.
Je hoopt gewoon dat je de noordelijke club, de noordelijke clubs, dan hoop je gewoon van dat die het goed doen.
Ja.
Zo sta ik erin.
Wat was je van huis uit als jong jongetje? Toen was jij supporter?
Jong jongetje?
Van...
Ik ben... Nou, is, ja, nee, niet echt supporter. Helemaal geen supporter was ik.
Nee?
Nee, helemaal niet. Ik was die... gewoon... Ik voetbalde bij Leo, het Loon. Dat was mijn eerste clubje.
Ja.
En toen ging ik naar Gilles toe. Nou, je bent daar ook niet supporter. Je vindt gewoon voetbal leuk.
Ja,
voetbal.
Okay. Maar ik kan me voorstellen. Jij bent, in welk jaar ben je geboren?
42.
Je bent van 52.
Ja.
Nou, dan ben je een beetje jonger. Dan komt Cruijff in één keer.
Ja, natuurlijk. Ik was hartstikke voor Cruijff natuurlijk. Want Cruijff is een fenomeen. Cruijff is de beste speler die ik ooit gezien heb. Al denk ik dat Maradona het allerbeste was, hoor.
Ja, okay, ja.
Maar een beetje chauvinistisch zijn, Cruijff is de beste.
Ja.
Maar Maradona was eigenlijk de beste.
Heb je Cruijff ooit geïnterviewd?
Ja, in Barcelona een keer.
Oh.
Ja, met z'n drieën. Rob Fleur en Mattie van Kamman en ik.
Oké.
Okay. Ja.
En dat was bij hem thuis?
Nee, in het stadion van Barcelona. Ja,
toen was hij trainer, neem ik aan.
Toen was hij trainer van Barcelona.
Ja.
En Cruijff... Daar had ik altijd heel veel respect voor ook.
Ja.
Alleen als hij dan, zo'n interview, dat loopt, dat gaat alle kanten op.
Ja.
Hij gaat van de hak op de tak en het is heel moeilijk om hem dan helemaal te volgen.
Ja.
Dan heb ik het verhaal opgenomen ook. Maar als je dan helemaal uittikt, dan weet je soms ook niet wat je allemaal hoort, hoor, moet ik eerlijk zeggen. Dan moet je er echt nog wel een verhaal van maken.
Ja. Weet je wie er ook had?
Nou?
Ernest Faber.
Ja,
onnavolgbaar.
Ja, onnavolgbaar.
Echt waar. Daar heb ik echt een keer letterlijk... toen was er wat kritiek op hem en zo. En toen hij trainer was van FC Groningen. Hè, en toen hadden we een perspraatje gehad. En dan ging je uitleggen hoe FC Groningen gaat spelen. En dat was een beetje dezelfde boodschap die de spelers ook meekregen. En je zag eigenlijk van week tot week in het veld... dat de spelers er helemaal niks van begrepen.
Ja.
En toen heb ik dat in een soort van column eens een keer... allemaal echt letterlijk uitgetikt. Wat zijn, zeg maar, tactische voorbespreking was voor de wedstrijd. En geen touw aan vastgekomen.
Nee.
En, maar dat vind ik het mooi van Ernest Faber. Die man is totaal niet rancuneus.
Nee, maar
de verhouding daarna is altijd goed gebleven. Terwijl eigenlijk zet ik hem voor gek. Hè? Maar daarna is altijd met alle respect. En hij zei gewoon, Pompie noemde hij me altijd. waar ik iets van kan leren, daar pik ik eruit. En de rest gooi ik over mijn schouder en dan is het weer klaar. En zo zat hij erin. En uiteindelijk nam hij afscheid met worstenbroodjes. En dan mocht ik zelfs nog een eentje extra pakken.
Dat is lief.
En ik kwam eens een keer bij PSV uit. Was hij al lang weg. Hij is nu hoofdjeugdopleiding daar, geloof ik. Hè? En dan liep ik daar in die parkeergarage van PSV. En dan kwam hij met zijn Alfa, een hele mooie Alfa, kwam hij heel hard op afrijden. Dat deed hij net of hij me, om wilde rijden. Dus dat doet hij dan wel, maar hij stond net op tijd stil. Hoor. En dan ging ik raam naar beneden en ging weer, hey poepie!
Hij was een hartstikke aardig gozer.
Dat
vond ik echt een topgozer.
Echt waar, geweldig. Ja. Joh. Echt waar.
Dus wie heb jij de slechtste band en de beste band van de trainers?
Ja, de slechtste band, ik heb met Wim Rijsberg heb ik een heel slechte band gehad.
Ja. Waarom?
Ja, ik moet heel erg lachen met Rijsberg, dat moet ik eerlijk zeggen. In het begin was altijd lachen, brullen. En, hij was heel cynisch. Het ging ook niet goed met Groningen.
Nee.
En ik schreef op een gegeven moment ook wel dat het niet goed ging natuurlijk.
Ja.
En dat hij ook wel dingen niet goed deed. Ja, en het werd van kwaad tot erger. En hij zag het helemaal niet meer zitten. Ik weet een keer, toen ging ik iemand interviewen op het stadion. En dat was toen nog het oude stadion, was het toch?
Ja.
Oude stadion was het. Volgens mij was het oude stadion,
ja.
Of niet?
Ja.
En toen kwam ik hem tegen, zo in zo'n gangetje. Ik denk, hij gaat me slaan.
Ja?
Ja, ik dacht echt, hij gaat me slaan. Het ging goed hoor, hij liep bij me langs, maar... Nee, dat was helemaal niet goed. Ja, dat was helemaal niet goed. Maar, en met Wijd Lodewijs heb ik ook niet zo'n geweld. Maar dat was een andere man. Was een, vond ik,
die praat zeg maar, nooit meer met jou.
Nee, die praat nooit meer.
Waarom niet? Geweest?
Ja, Dwight, die had... Ik, ja,
dat lijkt me zo'n zacht aardige man.
Ja, zacht aardig.
En jij ook, Jan?
Ik ben ook, ja.
Jan heeft hem kapot gemaakt.
Ja, dat zegt hij. Maar dat ik hij... ja, wij raakten ook niet... Het ging ook niet goed tussen ons beiden, laat ik het zo zeggen.
Als er twee mensen zijn met wie je geen ruzie kunt krijgen, is Jan Menneke en Dwight Lodewijs dan.
En toen hij kwam, er heel anders over.
Hij had hartstikke goede berichten over Dwight. Dat was een prima trainer en alles en zo. En overal waar hij was geweest, hartstikke goed. Maar bij Groningen ging het gewoon niet goed.
Nee.
Ze zeiden toen, op een gegeven moment gingen ze nog naar waar gingen ze toe? Marbella toe, om de boel nog weer een beetje... goed te krijgen.
Ja.
En ik dus ook mee naar Babelja. En het was een soort feel-good trip moest het worden, weet je wel.
Ja, ja.
Maar ik allerlei kritische stukjes kwam ik mee. Nou, dat was maar zo. Dat was direct natuurlijk ook daar allemaal wat geschreven had. En toen botste het weer helemaal. En ja, nee, het was zo. En toen, op een gegeven moment toen kwamen ze terug. RKC thuis. En toen wonnen ze... Nee, verloren ze die wedstrijd ook.
Ja.
En toen had ik op een gegeven moment geschreven...
Lodewijkers, rest nog maar één ding.
Opstappen. Ja.
Daar had je niet eens uit. Voor mij, de kop was gewoon. Lodewijs rest nog maar één ding. En de conclusie mocht hij dan zelf.
Nee, dat is opstappen.
Ja, oké. Okay, okay.
Maar goed, hij stapte toen ook wel meteen op. Ik weet niet of je dat daardoor kwam. Dat wil ik ook niet. Het was ook wel best wel een goede vent, denk ik, hoor.
Volgens mij. Iedereen loopt weg ook altijd.
Ja. Het was een hele goede vent. Want ik weet nog wel. Ik heb toen op een gegeven moment eens een keer een interview met hem gedaan bij Cambuur.
Ja.
Hij wilde met jou absoluut niks met te maken hebben. Ik moest één persoon bij FC Groningen Dapper van Oren niet de groeten doen. Dat was Jan Menega. De rest mag ik allemaal de groeten doen. En, dat is echt... Ik denk als hij jou... je moet echt uitkijken dat je niet bij hem voor de auto
Nee,
zit,
dat doet hij niet. Nou, nee, joh, daar is je veel te goede vent voor. Het is een goede
Nee, dat klopt.
Ik denk dat hij gewoon wel een
pure levensgenieter.
Goed karakter heeft hij ook, denk ik, allemaal. Maar op een of andere manier ging het niet goed tussen ons.
Nee.
Kijk, een Rijsberg is een heel ander geval. Dat is gewoon een... ik geen prettige man.
En met wie was het altijd fijn samenwerken?
Met wie was het samen? Nou ja, met Ernest Faber vond ik prettig.
Ja.
Ik heb met Ron Jans ook altijd wel prettig gewerkt, moet ik zeggen.
Ja.
Met Hans Westerhof in de eerste periode dat hij hier was.
Ja.
Nou, dat zal ik ongetwijfeld...
Maar Ron Jans heeft ook zijn nukken toch een beetje?
Ja, hij had ook zijn nukken ook. Absoluut.
Ja, maar
heeft ook zijn nukken.
Robert Maaskant kon je ook heel goed...
Robert Maaskant was ook... Ja.
Dat was altijd kleurrijk.
Ik zeg niet dat het de beste trainer was. Maar als je nou zegt van... Ja, daar kon je prima mee werken met Robert Maaskant.
Ja.
Nam altijd op als je belde. Nooit een probleem.
Nou, ik heb één keer gebeld.
Altijd een interessante uitspraak.
Nee, precies. Ik heb een paar maanden geleden een keer gebeld. Toen FC Groningen 50 jaar bestond, kwam het krant uit. Hè, met zo'n special, zeg maar. Dan moest ik trainers uit verschillende periodes bellen. En dan belde ik onder andere met Maaskant. Ja, was echt ontzettend fijn.
Zeker,
nam geen blad voor de mond, maar was ook niet drankuneus of zo. Hij zei ook van, ja, ik was er ook helemaal niet om hier lange termijn trainer te zijn. Ik moest gewoon even
de kussens opschudden.
De kussens opschudden, dat was wat ik moest doen. Hij zei, dat heb ik wel gedaan, denk ik. Dus.
Ik vergeet er nog één, want die werd altijd al heel saai betiteld. Erwin van der Looy, kon ik het ook prima mee vinden. Ja, Erwin van der Looy vond prima. Die had veel meer humor dan je dacht.
Nou,
hij had hele, een beetje Engelse humor, een beetje, hij had echt humor.
Ja?
Ja, je zag het er niet aan af.
Nee, want ik heb...
Je hoorde, als je hem zo oppervlakkig meemaakte, dan wist je het niet.
Nou, bij Sport in Stad was hij een keer bij zo'n borrel. Hè? Die hadden af en toe een borrel, eens per kwartaal geloof ik, met gasten. En toen vond ik hem ook heel vrij lollig. Toen had ik over zijn tijd bij Vitesse geloof ik, dat ze Derry City en zo speelden. Toen dacht ik van, oh, dat is...
Een beetje filijn
humor. Best wel een lollige vent. Maar die heb ik ook wel eens gebeld. En dan voor dingetjes. Of ik heb een keer geïnterviewd voor mijn tv-dingetje. Dat ging niet helemaal lekker. Dat vond ik een beetje vervelend zelfs.
Je moet hem even beter kennen.
Okay.
Ja, dat is zo. Maar
Pieter Huistra nog tenslotte.
Pieter, die ken ik als voetballer ook al. Ja, goed, Pieter, die vond ik niet zo'n geweldige trainer, moet ik eerlijk zeggen.
Deed niet meer open, hè, toen hij ontslagen was.
Nee, wat was dat toen toch?
Ging jij toch die kant op, hè, maar was je niet, was je ook...
Nee, dat was een keer met Hans Westerhof.
Oh,
Hans Westerhof, die werd toen ontslagen bij PSV, ja, dat was ook een beetje vervelend. Toen kreeg ik heb een poosje mot met Hans gehad.
Maar had jou niet dingen niet helemaal goed gedaan, hè?
Ik weet niet. Hij
Jan, vond ik heb een heel ander beeld van jou. Je hebt mot gehad met Jan, met Hans Westerhof.
Ja, nou,
en met Dwight Lodewegers. Ik dacht dat jij een vriendelijke vent was, maar jij moet een kwal zijn dan eigenlijk.
Ik zei de eerste periode met Hans, en ik ken Hans Westerhof ken ik al heel lang. Ja. Al voor die trainer van FC Groningen werd. Dus, en Hans ving hartstikke goede gozer, hoor. Helemaal niks mis mee. Alleen toen hebben we een keer een akkefietje gehad.
Ja.
Toen hij ontslagen was bij PSV, op die dag dat hij ontslagen was. Hij vond dat ik iets gedaan had wat ik niet had moeten doen.
En wat was dat?
Ja, toen kwam ik aan bij PSV daar. Toen werkte ik voor de GPD ook. Toen belde ze van de GPD of ik daar naartoe wilde gaan. Omdat ik een goede band met Westerhof had. En ze wilden graag een verhaal hebben dat hij ontslagen was bij PSV. Wat hij daar dan van vond, weet je wel.
Ja.
Dus ik naar Eindhoven gereden. En ik kom daar aan in die straat waar hij woonde. En er stonden allerlei collega's stonden daar in die straat. Die stonden te wachten. En ik er ook naartoe. Ja, hij wil niet praten. Hij doet niet open en zo. En hij wil niet praten. Nou, ik zei, nou ja, weet ik ook niet. Dus ik liep die kant op. En er stond zo'n ventje. Hij zei, je kunt ook hier achterlangs, zei zo'n ventje. Zo'n gangetje.
Ja.
Met schuttingen stonden. Tussen schuttingen door zo'n gangetje. En... Nou, en toen...
Paparazzi Jan.
Nee, en toen ben ik daar gewoon dat hek van zijn tuin open gedaan. En toen ben ik daar zo naar binnen gegaan. Ja, ik ken Hans goed. Ja, misschien was het niet helemaal zoals het hoort, maar goed. En toen kwam ik dus bij zijn huis aan. En toen had hij zo'n schuifpui, glazen pui.
Ja, ja.
En die was zo open. En toen zag ik Hans zo zitten. En hij zag mij ook. En zei, hey Jan, zei hij. Ik zei, hey Hans. Ik zei, hoe is het? Ja, nou ja. Nou ja, kom er maar even in aan, zei hij. En toen hebben we even gezeten. En toen heb ik... toen hebben we een beetje gesproken. En toen heb ik een beetje een schets gemaakt van hoe het erbij zat daar en zo. En een paar dingen die hij zei. Hij zei, oh, hij had ook niet tegen mij gezegd. Tenminste, dat kan ik me niet meer herinneren. Van, hier wil ik niet dat je iets over schrijven.
Ja, ja. En hij weet natuurlijk dat jij journalist bent.
Hij wist dat ik er natuurlijk niet... vanuit Assen kwam om naar Eindhoven om hem een hart onder te drinken. Nou, dat wist hij. Maar goed, het is dus allemaal... En toen heb ik er een stuk van gemaakt. En toen was hij dus een poosje wel heel gepikeerd geweest.
Okay.
En ik, vanuit zijn standpunt begreep ik het ook wel. Ik vond het ook vervelend, omdat ik hem toen wel heel goed kende. En omdat ik hem ook een goede gozer vind.
Ja.
Nou, het is allemaal wel weer goed, weer oké. Okay, ja, ja. Maar nou, dat was mijn verhaal. Met
een scheurtje.
Ja, inmiddels is het wel oké. Maar ja, goed.
Ja. Ja, maar zo kan het ook gebeuren, hè?
Ja, maar...
Toch wel een grens overgegaan.
Maar zo krijg je...
Jan is een enorme grens overgegaan.
Ja. Nee, maar kom, ga niet zomaar bij een trainer eerlijk, thuis staan. Zeker niet als hij in nauw zit.
Dwight Lodewegers en Hans Westerhof.
Ja,
nou, wat zijn dat voor mensen?
Ja, maar ja, Jan is ook niet de makkelijkste, hoor.
Dat is gewoon een makkelijke man.
Nee.
Als jij een tijd iemand meemaakt, dan heb je altijd wel van die momenten dat het even iets minder gaat.
Nou ja,
Jan van Dijk hebben had ik ook een eigen fietsje.
Oh ja.
Dat lijkt me geen makkelijke man.
Nee, dat was ook Jan. Die toen had zijn beide zoons. En Gregor die was wel goed natuurlijk.
Mm-hmm.
Dominique.
En Dominique die was wat minder. Die hoort eigenlijk niet in het elftal thuis.
Nee.
En toen schreef er een keer dat Jan eigenlijk maar eens op moest houden met zijn zoon in het elftal te zetten. Omdat dat... Die er eigenlijk niet in horen. En dat vonden de andere spelers bij Groningen ook, hoor. Die vonden het ook... Dus maar de eerste, de beste keer dat ik die Jan toen belde, zei ik... Jan Menega, pots! En ik hoorde meteen ook. Maar met Jan is het ook allemaal weer goed gekomen. Okay,
gelukkig maar.
Jan is wel echt een ander mens geworden, hè. Hij is bekeerd, hè.
Je wilt nu Jan van Dijk, hè? Ja, zeker. Ja, nee, precies. Voordat je denkt dat Jan Menega nu in één keer de heer is.
Maar laat jij nou niks wijs maken?
Nou ja, nog even de laatste anekdote hoe dat tot stand kwam. Ik was degene die dat onthulde. Hè, toen.
Ja, ja, ja.
Ik ging naar Jan van Dijk. Woont al sinds jaar en dag mooi in Limburg in Landgraaf. Hartstikke mooi huis trouwens, hele leuke tuin. Had hij nog een hele grote vogelkooi, daar is inmiddels weg. Hij is een vogelliefhebber, hè?
Vogelaar.
Ja, vogelaar, ja, absoluut. Ja, ja, de tube aan alle kanten. Zo, nou, echt een hele mooie setting.
Putters.
Maar ik zag wel heel erg tegen dat interview op. Want er was een periode. Jan van Dijk was hier periode in de tijd dat er twee kranten waren nog in de stad Groningen. Dapper van Noordenstad, dat was mijn toko. En Nieuwsblad van Noorden was Jan's toko. Dus ik had zeg maar naast Jan, dus ook in die tijd, contact met Jan van Dijk. Alleen, ja, ik was een heel jong, bleu journalist. En ja, die werd niet echt serieus genomen door Jan. En ik was eigenlijk ook wel een beetje bang voor hem. Want het was in die tijd echt een bullebak, joh. Als ik hem belde, joh, dan hoor je al. Dan nam je zo, jong. Meer zei hij niet. En nou, ik denk, als ik bij een gemiddeld telefoongesprek 3 woorden heb gekregen, van, dat was al veel. Ja. En ik belde hem dan gewoon voor een opstelling of zo, of iets dergelijks, of voor iets anders. Dus het was een hele stroeve relatie, kan ik je zeggen. Dus nou, dit was jaren later, woonde hij al in Limburg en zocht ik hem op voor een interview. Maar nou ja, toch wel een beetje met een knoop in de maag reek die kant op. En nou, ik kwam daar en nou, het was uitermate gemoedelijk allemaal. Zijn vrouw, nieuwe vrouw had hij daar gevonden. Te huwelijk gevraagd op een paard. En weet je, dat weet jij, hè?
Op een paard, die foto heb ik gezien. Die foto heb ik gezien. Een hele, mooi, hele bijzondere foto. Jammer op een paard.
Ja. Maar het was een heel mooi open gesprek. Ik denk van, wat is dit, joh? Dat had ik totaal niet verwacht. Ik denk, ik had een heel stug gesprek verwacht. waar heb ik toch op het eind maar eens vroeg aan Jan van Dijk. Ik zeg van, maar gewoon Jan, joh. Ik zeg van, je bent helemaal veranderd, joh. Ik zeg van, je zit op de praatstoel en je bent aardig en open. En, wat is er aan de hand? En toen zei hij van, misschien is het geloof. Ja, en ik dacht van,
dat hebben ze niet verstaan, Paul.
Nee, ja, ik heb niet. Oh ja, misschien is het geloof.
Geloof.
Ja, maar ik kon het ook. Maar ik zei het bewust zo, want ik kon het ook niet goed verstaan. Maar ik dacht wel dat ik het goed had verstaan, maar ik denk van, maar dat kan het niet zijn. en ik zei, wat zei je, Jan? Ja, en toen zei hij van, misschien is het geloof. Ik ben tegenwoordig in de Heer en in de Bijbel. En de Bijbel had hij ook open op tafel liggen en ging hij ook uit zijn favoriet. Toen vertelde hij van dat hij met zijn vrouw, die gelovig was, ook getrouwd, of mee naar de kerk ging. Al heel vroeg in hun...
Stond hij een beetje achteraf, stond hij
ja, dan? Ja, en toen voelde hij ineens een soort, ja, ik heb het onzichtbare hand genoemd of zo. Maar
dat hij
naar voren werd geduwd. Ja. En dat was een moment van bekering. En het was een heel wonderlijk verhaal. En je wilt niet weten hoeveel mensen mij daarna hebben aangesproken van dat ik voor de gek ben gehouden. Dat niemand geloofde dat namelijk.
Want ik geloof het nog, hoor.
Ja, jij gelooft
voor de gek ben gehouden.
Ja, ja. Dit is de beste grap van Jan van Dijk ooit.
Ja, dat houdt hij wel lang vol.
Ja, nee, zeker.
want het is nog steeds zo. En toen ook. Jan die ging liever op zondag naar een gospelconcert dan naar een voetbalwedstrijd. Dat was echt heel bizar.
Ja,
ja. Ik geloof dat het nu inmiddels wel iets... Ja, iets...
Het is weer een beetje... Ik heb een tijd geleden een keer verhaal over gemaakt. Het is wel weer iets afgezwakt. Het is niet dat hij nu elke dag
nee,
nog...
Nee, maar nog wel steeds... in de Heer.
Ja, ja, ja.
Trainer in de Heer, dat was toen de kop boven dat verhaal. Ja. Ja, ik denk dat het een van de allermooiste interviews geweest die ik ooit heb gehad.
Mooi.
Ja, echt.
Amen. We gaan het hebben over
mooi, hè?
Dit FC Groningen natuurlijk eventjes. Hè? Voordat we allemaal heel nog verder in de tijd
Maar ik denk dat het goed luister voer is voor de gemiddelde FC Groningen.
Nee, zeker. Nee, geen kritiek ook. Ja. Hartstikke leuk. Eerst maar even sponsor. Of eerst even de wedstrijd gaan natuurlijk. Hè?
Wedstrijd?
De Leeuw, daar wilde je iets over zeggen. Hè? Moet je excuus aanbieden ergens voor, begrijp ik? Of helemaal wat je zei.
Ik kwam hier vanochtend binnen. En toen kwam de hoofdredacteur. Die stapte met op mij af.
Die kan heel streng op iemand aflopen.
Met een barse stem zei hij, want ik had geschreven, dat ik kan niet eens meer zo reproduceren, maar dat de Leeuw zeg maar in het spoor zit van de topscore, eredivisie topscorers alle tijden. Van
hij had hem in het vizier, heb ik gelezen.
Of in het vizier, ja. Nou, jij sprak mij er ook al op aan, hè?
Ja, ik weet het niet, maar misschien heb jij wel een heel bijzonder vizier of zo, dat weet ik niet.
Ja, dit gaat over lange afstandsraketten. Thijs, kun jij het voorlezen?
Nee, ik zoek het op, maar als jij gewoon even doorgaat met je verhaal, dan kom maar goed. Dan ga je
even naar het vizier.
Kijk, het doelpunt tegen Feyenoord.
Dat heb ik in dit.
Het doelpunt tegen Feyenoord.
Was,
het doelpunt tegen Feyenoord was de Leeuws 49ste doelpunt.
Oké. Okay.
En.
Er ligt nog wel een mooie uitdaging voor de spits, mocht hij blijven. Want er bestaat de mogelijkheid om clubtopscorer aller tijden te worden, waar het op eredivisietreffers aankomt. Met zijn 49ste doelpunt tegen Feyenoord kwam de Leeuw op gelijke hoogte met Henny Meijer en Erwin Koeman. Alleen Peter Houtman, 62, en Jos Rosien, 52, dat zijn hun leeftijden neem ik aan, maakten er meer. Het zou natuurlijk mooi zijn, maar ik denk dat dat vooral dingen zijn waarbij je pas na je carrière stilstaat. Zo klinkt het nuchter. Op dit moment gaat het me niet om de goals, maar veel meer om het winnen. Ik ben het met iedereen eens dat 13 doelpunten achterstand, het vizier...
Je moet het dus in relatie zien tot zijn aanstaande contractverlenging. Ik denk dat hij nog een jaar door... 13 goals, Michael Lee heeft vast wel eens een keer, ik heb de cijfers zo niet paraat, maar vast wel eens een keer 13 goals
maar
in het seizoen.
Hij staat dit seizoen op 2, hè?
Ja, precies. Nou, ja, maar ik denk dat daar nog 2 bij komen.
Ja. En dan moet hij de volgende jaar 11 maken. Nee, dan moet hij de volgende jaar 11 maken.
Ja, 9. En dan gaat...
11. Nee, 11 moet hij er dan maken nog volgend jaar.
Nou, volgend jaar staat er een andere trainer voor. Want hij zit nu in een rol als man achter de spits, een soort 10, hè?
Ja.
Waarbij hij heel veel ook gewoon bikkelwerk moet verrichten. Hij staat nu op een positie, komt hij wat minder vaak in scoringspositie. En als hij er komt, nou, dan is hij al uitgeput van het aantal meters dat hij maakt. Ja. Want ik denk dat De Leeuw op zijn 35e nog zo'n beetje de meeste meters maakt van het hele veld.
Ik wil even Jan geruststellen. Jan, dit is het alarm van de eerste maandag van de maand. Hè? Je wordt niet opgeroepen, je wordt om 12 uur. Jan is enorm bang dat hij naar het front wordt geroepen. Dus ik stel hem even gerust.
Moet je niet mee sporten met dat soort dingen.
Ja. Zeker niet. Maar dit is gewoon de reguliere test. Hè? En laten we hopen dat we hem nooit nodig hebben in het echt.
Je hebt de trui er wel vast voor aan.
Ja.
mocht je die kant op moeten.
Ja, okay. Ja, maar dit is een pure steun aan de president van Oekraïne, die ook in dit soort truien steeds op televisie verschijnt.
Geschud kudder, even voor de duidelijkheid. Maar goed, die 13...
Volgend seizoen. Ik ga ervan uit dat De Leeuw... hij moet een bepaald aantal treffers maken.
Treffers?
Ja, een bepaald aantal wedstrijden.
Ja, precies. En daar zit hij toch al, denk ik, bijna op.
Ja, dat lijkt mij ook. Hij wil dus niet zeggen hoe... Nee, hij wil geen inzicht geven in zijn contract.
Nee, maar ik kan me voorstellen dat bijvoorbeeld 2/3 van... Dat hij bij 20 duels, zeg maar...
Hij zit er nu nog niet op. Nee, dat heeft
hij al verteld. Nee, hij zit er nu al niet op. Maar hoeveel wedstrijden zitten we nu? Zitten we nu op 25? Nee, hij zit er nog niet op.
Nou, hij zit er nu nog niet op.
Maar dus, goed, De Leeuw zal wel blijven.
Zal het dan 30 wedstrijden zijn?
Ja, dat zou ik een enorm hoog aantal vinden.
Dat is veel te veel.
Dat is veel te veel.
Maar hij zal wel blijven. Laten we daar gewoon van uitgaan. Dat De Leeuw nog een jaar blijft.
Want FC Groningen kan natuurlijk zijn contract ook gewoon verlengen.
Gewoon verlengen.
Zonder dat hij aan het aantal wedstrijden zit. Dus, ja. En ik denk ook dat hij... Want hij is nog hartstikke verdienstelijk voor FC Groningen natuurlijk. Dus ook al heeft hij nog maar 2 keer gescoord. Ja. Maar goed, ik zie dat een beetje in het perspectief. Ik acht het namelijk niet onmogelijk. En ja, goed, het vizier nou 4 goals dan afstand is of 11 of ja, weet je, dat is een beetje een rekbaar begrip natuurlijk. En ik ben iemand die, zeg maar, positief in leven staat.
Dat ben je zeker. Je hebt Jan gemerkt. Jan is enorm nukkig. Die maakt met Jan allemaal ruzie. Dus,
Jan staat ook wel redelijk positief.
Ja, als je ruzie maakt met Dwight Lodewijk, is nogmaals. Ik kan het niet loszien van een...
Nou, ik wel.
Maar goed, kijk... Het is nog wel een heel aantal wat hij moet maken.
Maar stel nou dat hij onder Worm moet vast de diepste spits wordt. Want daar komt hij echt meer in het scoringspositie.
Ja, maar daar ga ik niet echt vanuit dat hij daar diepste spits wordt. Ik heb geen idee. Misschien wordt hij het wel, hoor.
Maar Strand Larsen, als hij
is in de zomer weg.
Die is in de zomer weg, 100%.
Ja, dat denk ik wel, ja.
Maar je post hem ook natuurlijk nog, hè. Post hem is natuurlijk niet
meer. Ja, maar is dat niet een beetje...
Ja, vind je die nu voorbij? Postema?
Nou, laat ik zo zeggen.
Ja, Postema is wel diepste spits.
Dat is een diepste spits.
Dat is meer diepste spits.
Ja, daar ben ik
tenzij je Michael De Leeuw gebruikt als aanspeelpunt. Dat kan wel een beetje aanspeelpunt zijn. Ja. Maar het is niet een jongen die
9,5.
De diepte ingaat. Hoe je niet te doen. Want dan heeft die snelheid heeft hij niet. Ik weet ook niet. Ik vind Michael De Leeuw altijd... wat was hij nou? Ik vind hem niet een spits. Het is ook in nummer 10. Hij hangt er wat tussenin. Hij werkt
valse. Valse spits. 9,5.
Ja, hij is waardevol voor het elftal. Hij werkt keihard. Maar ik vind net... Ik kan er niet echt een nummer aanhangen.
Maar
9,5, Jan. Okay. Zeg nou 9,5.
Okay. Bij SCM
je wil het gewoon niet met mij eens zijn als het gaat om...
Bij SCM scoren maakte De Leeuw natuurlijk ook vaak. En dat was ook in de Eredivisie. Bij SCM die stond ook niet dat je daar nou elke wedstrijd 10 kansen krijgt. Dus, weet je, ik acht dat zeker niet onmogelijk. Dus goed. Je moet mensen ook af en toe, zeker ook onze lezers en onze luisteraars, af en toe ook een droom geven. En het is toch een hartstikke mooie droom als Michael De Leeuw toch wel echt wel een clubman, vind ik, hoor. Ook al heeft hij zijn Brabantse roots.
Ja.
Maar hij speelt hier al zo lang en hij doet ook alles voor die club. Ook nog een sympathieke jongen ook, vind ik ook nog eens. Dus ik gun het hem ook nog eens.
Zeker.
Dus laat ons nou zeg maar lekker in het achterhoofd dat denkbeeld houden van dat hij als clubtopscorer in de Eredivisie alle tijden kan worden.
Ja. Een Gonke trouwens, wat is daarmee aan de hand? Is die helemaal uit de gratie geraakt of hij viel nu wel in?
Ja, wat ik van Danny Buijs... Kijk, ik zie 2 trainingen in de week. Dus Danny Buijs ziet dan veel meer aan het werk. Wat ik van Danny Buijs begrijp...
Ach, hopen dat Danny Buijs de trainer van zijn Groningen een paar keer ziet.
Nou, maar die loopt ook een beetje als een veldmaarschalk op het veld. Ja. De rest mag dan, zeg maar... soms is hij ook gewoon naar binnen, weet je. Ja, over het algemeen is Danny Buijs wel echt actief op het veld. Wat ik van hem begrijp is dat Ngongo wel vorderingen maakt. Maar dat hij op dit moment ook... betere spelers voor zich heeft. Buijs is naar een vaste constellatie gegaan waar Ngonge, hoewel hij toen clubtopscorer was op het moment dat hij op de bank kwam zitten, geen deel van uitmaakt. Nee. Er is verder niks aan de hand met die jongen. Het is niet zo dat hij geblesseerd is of zo.
Nee. Maar wat voor vorderingen maakt hij dan? Op welk vlak dan?
Ja, nou ja, dat is wel een goede. Ja,
ik heb geen idee.
Nou, met name op. Wat het grootste verwijt aan hem was dat hij bij balverlies te weinig gewoon werk verricht. Ja. Dus te weinig mee verdedigt.
Had hij ook wel, deed hij ook wel.
Te weinig met zijn man meegaat. Ja. Weet je, dat soort dingen. Ja. En op dat vlak, dat krijgt Buijs, zegt hij, zo langzamerhand wel bij hem tussen de oren. Okay. Dat er ook bij hoort. En dat het niet alleen maar een circus is waar je mooie kunstjes hoeft te vertonen. Ja. Zeg maar. Je moet ook het smerige werk oplossen en bereid zijn daartoe. En dat besef dringt wel door.
Ja, maar kwalitatief zou hij wel in het elftal horen te staan. Hè? Kwalitatief, hè? Ja, wat is kwaliteit? De keuken over.
Ja, hij kan wel voetballen. Hij heeft wel, technisch is het natuurlijk wel een goede voetballer.
Ja, ja. Dat vind ik wel. En hij heeft wel iets bijzonders, vind ik, Ngonge.
Ja. Nou ja, ik denk eerlijk gezegd dat hij onder Buijs verder dit seizoen geen...
Niet meer in de
als er geen gekke dingen gebeuren met zijn concurrenten, dat hij geen basisspeler meer
is. Ja, die heeft te vaak het uitgelegd moeten worden, zeg maar, het gebeurt niet. Dat is een beetje het idee.
Ja, daar komt het op neer. Ja. Maar goed, hij maakt dus op dat punt wel vorderingen. Hij krijgt wat meer zelfinzicht, want daar komt het dan eigenlijk op neer, zeg maar. En uiteindelijk denk ik dat Buijs hem klaarstoomt voor het volgende seizoen en voor zijn opvolger.
Ja. Is er rondom Buijs nog wat geluid?
Wat ik hoor is dat hij één gesprek heeft gehad met een andere club. En ik hoor ook dat het een buitenlandse club betreft. Nou, dat denk ik gelijk aan Duitsland of Engeland, tweede niveau. En dat er in ieder geval een gesprek is geweest.
Okay.
Maar hij laat er zelf helemaal niets over los. Zegt ook dat hij er niet mee bezig is. Een beetje het standaard praatje van laat ik over een zaak waarnemen, et cetera. Maar goed, uiteindelijk... Hij vindt het ook nog heel vroeg, want ik heb het er wel regelmatig met hem over. Hij vindt het ook nog heel vroeg. Want hij zei, dat was vorige week, maar hij zei van, het is nog maar februari, hè, was de laatste dag van februari volgens mij. Hij zei van, er is nog 4 maanden te gaan. Ik vind het niet zo heel vroeg meer, hoor.
Nee, want
er zijn toch heel veel clubs die zijn toch ook al voorzien en zo.
Er zijn 2 clubs niet voorzien, denk ik, nog in de Eredivisie van volgend seizoen. Hè, vanuit gaan, zowel iedereen die nu een, dat is, 3 denk ik. Je hebt Heerenveen, weet het nog niet.
Nee.
Heracles weet het nog niet. Ja. En Go Ahead weet het nog niet. Volgens de trainer. Ik denk dat er 3 zijn. In elk geval, die ik weet. Ja. Misschien dat ik nog eentje vergeet, hoor. Maar PSV, maar hoef je niet over na te denken.
Nee.
Maar Het is niet even...
Dat
zeg ik, Heerenveen genoemd.
Ik vind het ook niet zo vroeg meer, moet ik eerlijk zeggen. Maar goed. Buijs zegt er dus zelf eigenlijk verder niks over, behalve dan dat hij het nog vroeg vindt.
Maar zie je een van die 3 clubs?
Uit betrouwbare bron heb ik gehoord dat hij 1 gesprek heeft gehad met een club. Ik kan me bijna niet voorstellen. Ik bedoel, Buijs... Er zijn heel veel mensen die denken dat clubs niet zo'n schreeuwer langs de lijn willen hebben. Dat hoor ik. En dat daarom heel veel clubs helemaal niet op Buijs zitten te wachten. Maar ik denk toch wel dat Buijs er wel goed op staat. Ik denk dat er zeker een flink aantal clubs te noemen zijn waar Buijs heel goed bij past.
Ja, maar toch, de clubs kijken ook wel naar dat soort dingetjes. En een trainer die al 9 gele kaarten heeft en nu dus geschorst 4. Is. Ja, nee, 9 in totaal, hè, in zijn tijd bij Groningen.
Ja, okay.
En nu 4 in dit seizoen. Ja, dat is natuurlijk een ongelooflijk aantal.
Ja.
Volgens mij was na Buijs degene die de meeste gele kaart had sinds 2019, was iemand met 3 kaarten.
Ook daar, zeg
maar, John van der Brom.
Maar het zal toch altijd... Zullen we zeggen op laatst?
Dat na Buijs degene die de meeste gele kaart had sinds 2019 of zo was, we hadden 3 kaarten. En dat was dan John van der Brom, geloof ik.
Ja,
en Arne Slot had er 3, zoiets, weet je wel.
Ja. Ja, hij is te druk aan de kant. Hij is gewoon veel te druk aan de kant.
Daar letten clubs toch wel op?
Dat is wel zo vaak gezegd. Buijs is een geweldige trainer. Als je achter een spreekgestoelte zit en als hij een analyse geeft van de wedstrijd, kan hij als geen ander. Kan hij geweldig.
Ja, klopt. Ja.
Maakt hij een geweldige indruk.
Ook snel.
Heel helder, snel alles. Alleen hij maakt veel te veel kabaal aan de kant. Maar ja, goed, dat is ook, hebben we al zo vaak gezegd ook. En dat blijft hij ook doen Heb ik
dat leer je hem ook niet af.
Nee, niet makkelijk.
Minder, toch? Wel ik heb wel het idee dat het minder is geworden. Zeg maar. Ja, ik heb hem tegen Feyenoord niet gehoord.
Nee, dat klopt. Nou, ik
jij wel? Ja, door de Kuip heen nog zelfs.
Het was niet zo dat hij zat te schreeuwen op de tribune. Hij had zijn vrouw Gerda meegenomen naar de wedstrijd. En hij was wel onrustig, hoor. Het is niet zo dat hij dan...
Nee, ik zag een beeld op zijn stoeltje. Nee, dat snap
zit.
Ik ook wel.
Hij is wel... Ja, het is wel onwennig voor hem.
Je kunt het trainer natuurlijk ook een keer je heel erg druk maken langs de kant. Maar hij doet het voortdurend.
Ja, maar hij neemt zich wel steeds voor.
Ja, hij neemt zich steeds voor.
Maar hij, zoals met die actie tegen wie was dat? Dat hij die bal weggooide? Tegen Willem II toch, of niet? Nee.
Ja, maar Emma was ook zo'n moment natuurlijk. Oh ja, nee, maar goed. Ja,
maar die
ja, precies. Ja.
Ja, dan
niet voor.
Dan wint hij zich toch zo op over een vermeende handbal die een penalty op had moeten leveren. Dat hij een minuut later komt die bal erbij met de buurt. Dan kan hij zich toch niet inhouden.
Nee, maar daar heb je niks aan. Je neemt het je voor. Een gonker die neemt zich misschien ook al voor. Ja, achter zijn man aan te lopen, maar doet het ook niet. Weet je wel? Dus ja. Daar heb ik niks aan. Neem je het voor. Hij moet het gewoon niet meer doen. Niet zo vaak niet doen.
Ja, nee, precies. Dus als jij van je spelers verwacht dat zij zichzelf ontwikkelen, moet jij jezelf... Zeg maar, hij ontwikkelt zich natuurlijk wel, maar op dit vlak moet hij zichzelf ook echt ontwikkelen.
Hij heeft ook echt capaciteit. Ik vind hem ook echt dat hij capaciteit heeft, Buijs. Hij kan een elftal hartstikke goed neerzetten. Organisatorisch klopt het allemaal dik bij hem. Maar dat is echt een puntje. Daar moet verbetering in komen.
Ja,
vind ik wel.
Dan doe jij hem als persoon geweld aan, zeg maar. Dan moet hij dingen afleren die
daar ben ik ook wel met je. Ja.
Weet je? En daar ben ik nooit zo'n voorstander
van. Nee, maar dat kan er wel een handicap zijn voor hem om makkelijk bij een andere club aan te gaan.
Dat moet hij dan maar accepteren.
Ja, als hij dat wil accepteren, oké.
Ja, het is ook een persoon die zelf wel altijd wil leren. Dat zegt hij bijna overal van. Ik moet daar nog leren, ik moet daar nog leren. Zei hij ook afgelopen zaterdag nog in de krant toen het hierover ging. Ja. Maar ik denk toch dat je de aard van het beestje uiteindelijk niet kunt veranderen, weet je wel. Dat zit in hem. Ron Jans had het toch ook? Ik kan me die middelvinger van Ron Jans herinneren. Een karate-trap.
Heel zacht,
van Ron
Jans. Zo. Ja, maar hij trok hem erin in, hè?
Mijn favoriete middelvinger, want hij daarna zie hem zeg maar zo wapperen met zijn handen uit totaal ongemak.
Maar
dat vond ik zo'n mooi beeld. Dat
is ook de aard van het beestje. Hij
schrok zich lang.
Hij schrok zich kapot.
Ron Jans kan een beetje vliegend van aard zijn, weet je wel?
Die kan hij ook. Ik heb nog een keer gezien bij de training. Toen gaf hij... Toen was ook heel kwaad ineens. En toen gaf hij Marc-Jan Fladeren zomaar een schop in zijn kont. Zo bij een of andere partijspel of zo.
Ja, echt,
hè?
En hij liep ook wel eens weg.
Maar Jan, als jij een trainer had een schop onder dat had jij ook niet getrokken willen. Was ik naar huis gegaan? Zak hem maar in. Ik kan me niet meer trappen.
Ja, dat weet ik eerlijk gezegd. Wat er precies daarna gebeurde. Maar hij liep ook wel eens weg bij de training.
Fladeren is een vechtersbaas.
Hij is niet zo sterk hoor, Fladeren is niet. Nee. Ben jij er bang voor?
Nee.
Jij ook niet. Jij hebt waarschijnlijk ook naast het Wij Dodewegers en Hans Wester ook met Jan met Mark naar Fladeren. Dat snap ik dan wel beter. Daar heb je ook mee meegekocht.
Met Gideon Vrede.
Je moet
Fladeren
een compliment maken.
Ja, ik moet Fladeren een compliment maken.
Dat is ook wel leuk.
Nou, want we hebben een paar uitzendingen geleden hebben we het toch eens een keer over gehad. Dat hij. Dat was in combinatie met de hele affaire Matthijs, zeg maar.
Ja.
Dat hem de sociale antennes ontbreken bij hem. Hè? Ja. Zoiets heb ik toen volgens mij gezegd. Ja. Maar ja, of hij luistert onze podcast ook, dus misschien dat het daar wel door komt. Maar elke keer als ik hem aan de telefoon heb, vraagt hij dus heel nadrukkelijk van hoe gaat het eigenlijk met je, William?
Ontwikkeling. Ontwikkeling precies. Dus.
En hoe gaat het daarmee? Dus er is nogmaals, compliment.
Ja, nee, heel goed.
Compliment voor de ontwikkeling die op dit punt maakt. Dus, weet je? Ja, maar...
Ik wacht dat Jan en ik straks ook een appje van hem krijgen van, weet je wel.
Dat gun ik jullie. Dat maakt het allemaal een stuk prettiger ook, weet je.
Jij noemt het Paul Matthijs. Hoe gaat het daarmee eigenlijk?
Ja, Paul Matthijs. Paul Matthijs, zoals bekend, hè, even voor de luisteraars die het misschien gemist hebben, maar is de huidige jeugdtrainer bij FC Groningen. Ook succesvol, hè. Onder andere met onder 17 landskampioen geworden en zo. Dat soort ook talent aanwijsbaar. Bjorn Meijer. Loopt met hem weg, hè? Die is razend enthousiast over Paul Matthijs. Maar FC Groningen heeft toch besloten zijn doorlopend contract, of nee, zijn eindigende contract niet te verlengen.
Mm-hmm.
En dat kwam voor heel veel mensen, omdat hij toch wel een clubman is, kwam dat als een donderslag bij heldere hemel. En zeker ook voor hemzelf. En mijn analyse nu is, er gaan nu heel veel verhalen over hem dat Paul Matthijs een beetje een hork is binnen de organisatie en dat dat niet heeft bijgedragen zeg maar aan zijn aanblijven. Zijn baas bij FC Groningen was Sander van Gessel. die schijnt op zijn zacht gezegd niet positief gerapporteerd te hebben over hem bij Marc-Jan Flederis. Want van Flederis die moet ook afgaan op de mensen die hij als leidinggever heeft aangesteld natuurlijk. Dus, nu is het zo dat Matthijs, het besluit staat wel vast hoor, maar hij krijgt nog volgens mij wat intern wat gesprekken. Over zijn vertrek. En Matthijs zelf die legt op dit moment de laatste hand aan een soort van rapport over zijn eigen functioneren, denk ik. En ook over het functioneren van de jeugdopleiding in zijn algemeenheid. Waar hij wel bepaalde gedachten over heeft van wat wel goed gaat, wat niet goed gaat. Hij vindt bijvoorbeeld dat je jeugdspelers niet te veel moet pamperen. Dat is een van de aspecten. Omdat jij ook klaargestoomd moet worden voor alle harde aspecten waar jij in de wereld van de Eredivisie, in de profwereld mee te maken krijgt. Zeg maar.
Dat vind ik altijd zo onzin.
Waarom
mag je niet vriendelijk zijn? Waarom zou je niet vriendelijk mogen zijn tegen mensen?
Omdat anderen ook niet altijd vriendelijk zijn tegen jou.
De lijn van Jan Menega is dat.
Omdat anderen ook niet altijd vriendelijk zijn tegen jou. En zeker niet in die voetbalwereld.
Nee, maar dan moet je die mensen maar negeren die niet vriendelijk zijn. Ik vind het echt een domme geschil. En dat je iemand... Dat je een trap onder je reet krijgt bij een training, vind ik echt heel idioot. Maar dat iemand je de huid vol scheldt.
Dan moet je leren.
Je moet kunnen zeggen, je moet dat zelf van binnenuit willen veranderen. Dat je gewoon zegt, jongens, zo gaan wij niet meer elkaar om, deze club.
Matthijs, die kan niet de hele voetbalwereld veranderen, toch?
Nee, maar je hoeft die niet mee te gaan. Die zou allemaal kunnen zeggen van
wij zorgen voor. Dus dan moet je voor klaargestoomd worden.
Nou ja, je hoeft er niet per se mee te maken te krijgen als iedereen daarmee ophoudt dat te doen. Dat je gewoon zegt, we gaan die cultuur veranderen binnen de voetballerij.
Je kunt als Paul Matthijs zijn niet de hele voetbalwereld veranderen. Dus
iedereen kan een beginnetje maken in het veranderen van iets.
Een beetje naïef.
Een beter milieu begint ook bij jezelf. In de maatschappij, daar ben jij.
Paul Matthijs die probeert zijn spelers klaar te stomen ook voor dit soort harde accenten van die voetbalwereld. En dat gaat misschien soms wel op niet zachtzinnige wijze. En dat wordt ook niet door iedereen misschien op prijs gesteld. Maar daar gaat dan wel dat rapport. Dat is wel een van die aspecten die in dat rapport van hem. En het zal aan de beslissing waarschijnlijk niets meer veranderen. Maar hij wil in ieder geval wel... zijn zegje hebben gedaan en misschien dat hij dat ook nog wel richting media gaat doen.
Oké, ben benieuwd.
En daar is dan nu het wacht op. Okay. Want hij wil uiteraard dat rapport wat hij dan schrijft eerst bespreken met intern bij FC Groningen. En dan krijgen wij het wellicht ook wat te lezen. Dus dan is dat weer voer voor een nieuwe aflevering.
To be continued, ja. Ik wil het laatste dingetje, wat ik heel mooi vind, is dat vind jij misschien minder mooi, want je loopt het liefst met grote teksten op je borst natuurlijk, William, hè, zoals we vandaag ook weer zien. Zo'n shirt zonder sponsor, dat is toch mooi, Jan? Hè? Dat moet jou terugbrengen naar vroeger, toen jij nog in een shirt zonder sponsor rondliep.
Maar ik leef ook wel in de huidige tijd.
Dat weet ik wel.
Broer, je kunt, dat kan niet meer.
Het kan niet meer, maar het ziet er toch mooi uit, of niet? Ja. Vind je niet mooi? Ik zie hier een foto, zie ik de Wierik hier zo in de krantenfoto, in dat prachtige paars. Jan, ik schuif de krant even naar je toe.
Ja,
daar staat hij. Dat ziet er toch echt mooi uit.
Het ziet er mooi uit.
Het ziet er echt heel mooi uit.
Alleen, dat kan niet meer.
Nee, het kan niet meer, maar het ziet er gewoon mooi uit.
Ja, het ziet er prachtig uit.
Ja, dat wil ik even zeggen. Is er al een nieuwe sponsor, Jan? Of William?
Nee.
Weet je partijen met wie ze toevallig in gesprek zijn? Weet je wat de rest van het seizoen...
Volgens mij heb jij zelf een forum erover geschreven.
Ja.
En daarin heb jij een van de, in mijn ogen, potentiële kandidaten gesproken. Namelijk de directeur Miedema van Easy Toys.
Ja.
Inmiddels heb ik van Easy Toys al begrepen. Die richten zich met name een beetje op de Duitse markt. Want die vinden dat ze eigenlijk hun... Nederlandse doelstellingen met het sponsoren van FCM al bereikt hebben.
Ja.
Dus, maar hij had wel ideeën, hè? Hoe zei hij dat?
Want hij had ideeën, maar daar wilde hij niks over zeggen. Ik begreep niet zo goed waarom hij dat dan niet wilde, maar hij had ideeën wel wat er nu op het shirt kon in elk geval, zeg maar, qua creativiteit. Maar of hij daarmee bedoelde bijvoorbeeld het aardbevingslogo of een steun aan Oekraïne of iets anders, geen idee. Ja, geen idee.
Maar zolang je niks hebt, zou je er best een goede doelen
zeker. Ik vind het dus
kunnen laten
zetten. Ik vind het dus mooi om het gewoon zo blanco te laten. Maar volgens mij krijg je bij het thuisshirt wel zo'n wit vlak erop. Hè. Ik kan me herinneren van Heerenveen bijvoorbeeld ook een tijdje geen sponsor. Die hadden dan wel zo'n een wit vlak. Hè. Lange tijd met Kika erop gespeeld. Ja. Maar ook jeugd had dan gewoon zo'n heel lelijk wit vlak waar dan een sponsor hoorde te staan.
Dat vind ik ook wel lelijk. Ja.
Dat vind ik heel, weet je, dus als je dat doet, moet je die banen doortrekken. Nou, dat kan prachtig bij het uitshirt. Is gewoon een effen shirt. Dus daar die kun je gewoon zo houden. Dus dat ziet er gewoon heel mooi uit. Dus ze moeten of de rest van het seizoen in het uitshirt spelen. En dat zou echt mooi zijn. Sowieso is het een prachtig uitshirt natuurlijk. Mm-hmm. Met het mooie goud ook nog erbij van het jubileum. En anders zou je voor zo'n aardbevingslogo of...
goede doelen en aardbevingslogo's, dat levert natuurlijk geen geld op. Hè?
Nee, maar zolang je niks hebt.
Het levert wel goodwill op, hè?
Ja, dat ook is wel...
Goodwill, daar koop je geen nieuwe spelers
voor. Nou, ook wel een beetje misschien.
Nou...
Ik ben voor het vriendelijk maken van de voetbalwereld.
Ja, hartstikke mooi, hoor. Je leeft op een roze wolk en die dondert meestal keihard naar beneden op een gegeven moment. Ik zou nu, als ik FC Groningen was, proberen per wedstrijd, er zijn nog 10 wedstrijden te gaan of zo, per wedstrijd dat shirt te verkopen voor 50.000 euro. En als je dat dan 10 keer laten we 8 keer doen. Nou, dan heb je in ieder geval nog weer 0,4 miljoen euro.
Ik denk dat iedereen wel het shirt met het aardbevingslogo zou willen. Dat is een klassiek shirt.
Ja, maar dat levert niks op. Wie moet dat
wel als iedereen een shirt koopt. Ja. Het is een uniek shirt. Als 10.000 fans dat shirt willen hebben. Maar ja,
vind ik nog niet zo slecht bedacht van een jongen die verder totaal niet aanvoelt wat voor commerciële skills nodig zijn om een club ook financieel succesvol...
Bij Schalke hebben ze het ook gedaan, hè? Schalke 04, die heeft het ook gedaan. Het Gazprom-shirt is afgeplakt en daar speelden ze nu in. Dat schijnt geweldig te verkopen dat shirt.
Oh, ja. Nou ja, dat zou kunnen. Ja, vind ik op zich wel mooi. Maar dat schijnt op een of andere manier technisch heel moeilijk te zijn.
John de Jonge, de voorzitter van de sportsvereniging, heeft mij uitgelegd of proberen uit te leggen. Ja. Hij wist het zelf ook niet helemaal precies. Dus het was een beetje een gesprek tussen twee mensen die niet helemaal precies wisten waar het nou ging. Het komt erop neer. En dat vond hij ook moeilijk uit te leggen. Dat om nu tot dat shirt te komen, thuisshirt, met dat witte vak, moeten er eigenlijk zo twee shirts aan elkaar genaaid worden. Achtig iets, begon hij over. Oh. Het is ook namelijk dat logo zit erin geweven. Hè? Dat staat er niet op gedrukt. Dus op een of andere manier werkte dat dus zo. Dus kon je ook niet zomaar iets nieuws bestellen. Want hij zei, we zijn nu al bezig met het shirt voor het seizoen 23-24 zo geloof ik. Weet je, dat gaat al ver vooruit. Omdat het dus kennelijk, dat moet allemaal besteld worden en wordt in Azië ergens gemaakt. Die kinderhandjes misschien, ik weet niet wie het daar doen hoor. Maar
dus dat is allemaal nog niet zo makkelijk, zeg maar.
Dat begreep van John de Jong en die had het dan weer van het bestuur. Dus die zei ook van de club. Dus eigenlijk zou de club dat zelf ook even moeten communiceren. Want stel je voor, ze spelen nu thuis met zo'n wit vlak. En iedereen zegt, had al even iets leuks van gemaakt. Leg dan even uit aan de mensen dat misschien niet zo makkelijk is als iedereen denkt. Want anders dan denk je weer, wat is dat voor creatiefloos groepje daar bij die club. Terwijl het misschien dus technisch niet eens mogelijk is.
In ieder geval, ik zou proberen in ieder geval per wedstrijd iets te doen in commerciële zin. En wat ik wel weet is, ze waren natuurlijk al lang met het hoofdsponsor dossier bezig. Want per seizoen 2023-2024 was sowieso afgelopen. Normaal gesproken was het dus nog wel een jaar doorgelopen. Dus het moet enorm versneld worden, het proces. Er ligt een heel soort van bidboek wat FC Groningen een hoofdsponsor kan bieden. Daar zijn ook bedragen aan gekoppeld. Ik denk dat jij voor 7,5-8 ton wat je met open armen denk ik ontvangen bij
Chris Woerts. Chris Woerts, heel kort, die zei die belde ik ook. Die zei van normaal gesproken duurt het anderhalf jaar gemiddeld om een hoofdsponsor te vinden. Ze zijn al eventjes bezig. Maar
een half jaar zijn ze bezig.
Ze zijn nu, dus goed, maar het moet nu in één keer binnen een paar maanden wel gebeuren natuurlijk.
Ja. En ze zijn dus ook wel met partijen in gesprek. Alleen dat is nog niet dermate concreet dat daar al heel snel...
Weet jij een van die partijen toevallig? Heb jij idee? Gistwerk?
Zijn mij niet genoemd.
Ook niet dat je
behalve dan dat er, wat ik vanuit de directie van FC Groningen begrijp, concreet met partijen wordt gesproken.
Maar zou dus ook voor een soort bettingpartij kunnen gaan of zo, zeg maar, bijvoorbeeld? Of,
ja, dat denk ik wel. Alleen je zit natuurlijk met Toto als belangrijke partner. En ik denk niet dat je zomaar met elke bettingpartij in.
Nee, dat is ook zo.
Want dan haal je een concurrent van een van je belangrijkste partners binnen, zeg maar. Ja. Dus dat zullen wel echt allemaal haken en ogen gaan zitten,
precies.
Denk ik. Ja, ja. Maar goed, ja, weet je.
Zouden ze zomaar met elke partij in zee gaan? Of zeggen ze ook nee tegen dingen als Qatar Airways of... dingen die niet helemaal Gazprom, die nu niet helemaal meer...
Ik denk als je op een gegeven moment met de rug tegen de muur zit, dan ben je bereid dingen te accepteren. Dat is met Office Center ook zo gegaan.
Ja.
Die traden aan in 2019. En toen was de helft van het marketingbudget van Office Center was eigenlijk al besteed.
Ja.
Dus zij kwamen binnen en er zat niet meer genoeg geld in het marketingbudget om de som van het hoofdsponsorschap in één keer te voldoen. En daarom is ook toen die constructie afgesproken. Ja. Oké, eerst de helft, want het past nog in het budget van dat jaar. En de andere helft komt uit het budget van volgend jaar.
Precies.
Ja. En uiteindelijk is het dus, toen kwam de coronacrisis namelijk. En gingen die winkels allemaal dicht. En toen is uiteindelijk die tweede helft is nooit meer...
Want zij hadden een bedrag van hoeveel per jaar, weet je dat?
Ja, ik denk dat je voor 7,5, 8 ton hoofdstof...
En dat was over center ook ongeveer?
Ja.
Oké.
Dus goed, weet je, maar het zit FC Groningen wat dat betreft natuurlijk niet mee. Maar want welke partij met de huidige oorlogsdreiging is bereid om zeg maar, zo'n bedrag zomaar even op tafel te leggen? Het is een hoogst onzekere tijd.
Ja. Zeg ik.
Ook in economisch opzicht en ook voor heel veel bedrijven. Dus,
aardbevingslogo erop, een shirtje kopen voor 60 euro per stuk en je verkoopt er 15.000 en je hebt gewoon
je hebt
9 ton binnen. Simpele rekensom, William. Ik vind het jammer dat je me niet als commerciële jongen hebt betiteld.
Nee, maar dat zie ik niet in jou.
Nee, maar wat je net deed.
Maar je bent wel een creatieve jongen. En dit is een heel creatief bedacht.
Het is niet mijn idee, het AFB-verslogo. Dat moet ik even bij zeggen, dat dat even duidelijk is. Dat zijn andere. Niels Span, geloof ik, had het bedacht. Enfin,
zou kunnen.
Dat was hem. Wil je nog iets zeggen, Jan? Wil je nog ruzie maken met iemand? Is het klaar zo?
Volgende keer weer.
Mooi, oké. Okay. Dankjewel. Ja,
we hebben het helemaal niet over de aankomende tegenstander gehad.
Nou, doe maar snel.
Voor de boeg.
Doe maar.
Groningen NEC.
Ja. Wil je erover zeggen dan? Dit is een wedstrijdje.
Kijk, ze willen de na-competitie halen. En dat zit er ook dik in. Ik bedoel, ze zijn 3 punten achter op Cambuur. Nou, Cambuur heeft de beste tijd gehad wel, denk ik ongeveer. En dus ze kunnen gewoon 8e worden.
Ja.
Maar dan moeten ze dat soort partijen als de NEC, die moet je dan wel gaan winnen.
Ja.
En ik zie ook niet in waarom dat niet zag gebeuren, hoor, trouwens.
Ik denk ook gewoon dat het overweegt.
Ik ook. Ja. Hoppa. Nou, die 3 punten zijn binnen. Tot volgende week.
Joep.